Een indrukwekkend verhaal, die eerste lezing bedoel ik. De grote koning David van Israël schaamt zich een beetje voor zijn God. Het speelt zich af zo'n 1000 jaar voor Christus. Toen ik het weer las, moest ik onmiddellijk denken aan mijn moeder. Die zei wel eens vaak tegen me, zo kan ik niet met je over straat lopen. En dan moest ik mijn kousen opstropen of de kauwgum uit mijn mond halen of mijn neus snuiten. Ouders kunnen zich schamen voor het gedrag van hun kinderen. Voor Dirkje bijvoorbeeld, die in de volle winkel buiten zichzelf begint te gillen om een ijsje. Ouders die willen in het dorp, in de kerk, immers niet gezien worden als slechte opvoeders. Andersom kan natuurlijk ook. Kinderen kunnen zich ook schamen voor hun ouders. Dat doen ze vooral in hun tienerjaren. Ik weet van mijn broer, die ging zijn dochters altijd met de auto op zaterdagavond van de disco afhalen. En meestal had hij dan al zijn pantoffels aan. Zijn dochters smeekten hem om vooral een paar straatjes verderop te parkeren, zodat die vriendinnen dat niet zouden zien. Maar hoe zat dat dan met die koning David? Realiseren we ons dat de God van Israël een God was van een nomadenvolk? Anders dan alle andere goden in Egypte, in Assur, in Rome, in Athene, was hij niet een beeld in de tempel. Hij was ook niet gebonden aan een stuk grond. Een nomade heeft geen eigen grond. Hij was overal God. Hij was niet stoffelijk. En toen dit volk zich had bevrijd uit de Egyptische slavernij, door de woestijn op zoek was naar een nieuw land om te leven, toen droeg het een tent met zich mee die diende voor de samenkomst op de zevende dag. En in die tent stond eigenlijk alleen maar een kist met wat souvenirs van de bevrijding. De grondwet, de stenen tafelen, de staf van Mozes en wat manna. Die tent in het Hebreeuws heet tabernakel. Dat woord kennen we nog. En het betekent eigenlijk vertaald gewoon feesttent. De God die ermee verbonden was, zelf was ongrijpbaar, onkenbaar, onnoembaar. En zo komt dat volk in Kanaan terecht. En het gaat in toenemende mate landbouw bedrijven, het gaat in huizen wonen. Hun generaals ontwikkelen zich tot vorsten en tenslotte is David de eerste koning over alle stammen van Israël. Hij spiegelt zich aan de volkeren in de buurt en hij bouwt voor zichzelf in de hoofdstad een paleis. En dan schaamt David zich voor zijn eigen God die nog steeds in dat armzalige tentje woont. En hij voelt zich daar wat ongemakkelijk bij. En hij biedt aan, genereus, om een grote tempel te bouwen voor de Heer. En de profeet Nathan moet dat plan aan God voorleggen. Maar God is niet enthousiast. Wat moet hij met een koning die zich voor hem schaamt? Gunt David hem werkelijk een tempel of wil hij alleen maar kunnen opscheppen tegen de koningen in de omgeving? In het antwoord van de profeet hoor je Gods aarzeling, ergernis zelfs. Jij wil voor mij een huis bouwen, ik zal voor jou een huis bouwen, zegt hij. God heeft de touwtjes in handen en niet de koning. En dit is een boeiend thema. De vraag aan ons, kun je je voor God schamen? In Kerstmis knielen we bij een armoedige stal. In een krottenwijk. Een man, een vrouw en een kindje. Misschien schamen we ons niet voor die armoedige God, omdat we immers weten dat hij voor ons de koning is, incognito. Maar als we die kennis van nu eens even vergeten, zouden we dan ook God herkend hebben in een armoedig stalletje? Zouden we hem gezocht en gevonden hebben in een bedelaar? Zouden we hem onthaald hebben in een zwerver? Of zouden we ons geschaamd hebben voor zijn haveloze kleding, voor zijn slechte Nederlands, voor de stank uit zijn mond? En staat God misschien toch niet als laatste in de rij ergens achteraan bij de mensen in de wereld die straks het vaccin tegen corona krijgen? Ergens bij de armste landen. Schaam ik me voor God of schaam ik me voor mezelf? Enfin, God is mild in het verhaal jegens David. Hij laat zich overhalen. Laat David maar een tempel bouwen als hij dat zo nodig heeft. Maar de eeuwige zelf zal zich altijd ongemakkelijk voelen in die tempel. En Jezus van Nazareth heeft hem teruggebracht naar zijn eigenlijke woonplaats. De naakte, de hongerige, de zwerver, de zieke, daar woont hij. En daarom willen we ons tot God bekeren, opdat we de weg vinden naar die stal. Lieve kinderen, hallo. Achter zitten er nog een paar, hè? Marley, die had geen zin om Kerstmis te vieren. Want papa en mama woonden niet meer bij elkaar. En nou had Marley 2 huizen en 2 kamertjes. Marley was het ene weekend in Voerendaal en het andere weekend in Welte. Maar gelukkig mocht Marley dit jaar Maria zijn in het kerstspel. En daar verheugde ze zich op. Ze zou een prachtige blauwe mantel dragen. En onbewust begon Marley al te neuriën. Maria die zouden naar Bethlehem gaan. En ineens bleef ze staan. Helemaal vergeten. Kerstavond moest ze in Welte zijn. Marley kreeg haar tranen in de ogen. Ik zal wel eens met mama praten. We regelen wel iets, zei papa rustig. En even later sprong Marley een gat in de lucht. Mama had gezegd, dan kom ik met kerstavond wel naar Voerendaal toe. En Marley speelde de rol van haar leven. En in de kerk op de eerste rij zaten ze naast elkaar, papa en mama. En ze keken tegelijk vol trots naar hun dochter. Met Kerstmis, lieve kinderen, willen alle mensen lief zijn. Voor de kinderen, voor de ouders, voor vriendjes, voor zwervers, voor arme mensen. En daarom zijn we ook hier, om van God te horen, probeer eens opnieuw om een goed mens te zijn.